bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Dit is een podcast over echte thema's, uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Feedback is altijd welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram, maar ook in je podcast-app. Ik heb er zin in, dus let's go! Een onderwerp waarvan je misschien niet in eerste instantie denkt dat het uitdagingen met zich mee kan brengen. Ongeacht of geloof wel of geen rol speelt in dit onderwerp. Of misschien is het juist een onderwerp waarvan je hebt afgevraagd waarom het zoveel uitdagingen kent. Hoe dan ook, vriendschap is wel degelijk een thema. En dat heb ik in de loop der jaren wel gemerkt. Laat me met jullie delen waar ik uitdagingen zie en wat de Bijbel erover zegt. Als daar überhaupt iets gezegd wordt over vriendschap. Wat is vriendschap? En wat is een vriend? Die vraag alleen al levert een diversiteit aan antwoorden op, want niet iedereen beantwoordt die vraag op dezelfde manier. En de antwoorden die veranderen naarmate je meer levenservaring hebt, is mijn beleving dan. Wanneer je aan een kind of een tiener deze vraag stelt, krijg je andere antwoorden dan wanneer je deze vraag stelt aan een volwassen persoon. En dan is er ook nog een verschil in antwoorden tussen mannen en vrouwen. En dat zegt dus eigenlijk al dat wij mensen niet per se hetzelfde antwoord geven als God zou geven. Want daarvoor is de diversiteit aan menselijke antwoorden echt te groot. Dus ja, welk antwoord geef ik op de vraag, wat is vriendschap en wat is een vriend? Kort of lang nadenken over deze vragen geeft me nog geen antwoord hoor. En dat komt misschien ook doordat de manier waarop de wereld vriendschap portretteert te veel ruimte inneemt in mijn hoofd. En ik kan me helemaal voorstellen dat dat het probleem is van heel veel mensen. Hebben we niet massaal gekeken naar die tv-serie Friends? Nou moet ik heel eerlijk zijn dat ik geen trouwe kijker was van die serie. Ik had niet de indruk dat het over mij ging of over mensen zoals ik. Ik herkende de situaties en die mensen helemaal niet. Het was niet representatief voor mij. Maar goed, ik ben opgegroeid in een volledig witte wereld. En ik had dus wel mensen om mij heen die helemaal verkocht waren aan die serie. Ik weet nog een schoolcampus van de VND, waar je ieder jaar je schoolspullen kocht als je ze niet bij de HEMA kocht. Die foto's van die acteurs van Friends, die waren op alle mogelijke schriften, multomappen, pennen, etuis, snelbinders en noem het maar op. Overal waren ze op te vinden. En nou is het gelijk ook wel heel erg duidelijk van welke generatie ik ben. De manier waarop die vriendschappen werden uitgebeeld, die waren best leuk. Maar is dat het? Samen in één huis leven, samen koffie drinken, samen het leven leven? Ik weet niet. Maar hoe dan wel? Is een vriendschap een relatie? Is het een relatie die je met iemand hebt waarmee je geen liefdesrelatie hebt als met een huwelijksrelatie bijvoorbeeld? Is een vriendschap tussen mensen van verschillende seksen mogelijk of niet? Is een vriendschap heel vergaand en voor het leven? Of kan vriendschap tijdelijk zijn? Wat is het verschil tussen vriendschap en vriendschappelijkheid? Echt veel vragen waarvoor ik niet allemaal een antwoord heb. Of toch? Een vriendschap is een relatie. Hoe ziet zo'n relatie eruit? Nou, daarvoor moet ik eerst beantwoorden wat een vriend is. Een vriend is een persoon met wie je een bijzondere relatie hebt die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en liefde. En die gelijkwaardigheid en liefde vind je, als het goed is, ook terug in een liefdesrelatie met een huwelijkspartner. Als het goed is, is je huwelijkspartner dus ook je vriend. Is dat altijd de situatie? Nee, dat zeker niet. Maar in de ideale wereld zou dat wel zo zijn. Het wil trouwens niet zeggen dat iedere vriend ook je huwelijkspartner kan zijn. Er is dus een verschil. Maar welke? Gelijkwaardigheid en liefde zijn de belangrijkste ingrediënten van vriendschap, toch? Ik kom er zo op terug, want ik ben wel benieuwd naar wat het woord van God ervan zegt. Waar vinden we vriend of vriendschap in de Bijbel? Waarom zingen we dat lied? Welke vriend is onze Jezus? Hoe komen we erop om Jezus onze vriend te noemen? Ik vind een paar keer dat Jezus iemand aanspreekt met vriend. In Johannes 11, wanneer hij het over de ingeslapen Lazarus heeft. In Matteüs 26, wanneer hij Judas aanspreekt. In Lucas 5, toen hij tegen de verlamde man sprak. In Johannes 11 lezen we dat anderen ook wisten van de vriendschap tussen Lazarus en Jezus, want die twee zussen van Lazarus die sturen anderen naar Jezus om hem te vertellen dat zijn vriend ziek was. En dan hebben we nog Johannes, die leerling van Jezus die aan zichzelf refereert als de beste vriend van Jezus en degene die Jezus lief heeft. Ook in het Oude Testament komen we meerdere keren het woord vriend tegen. Kijk maar naar het verhaal van David en Jonathan. In de psalmen komen we een paar keer tegen dat over Mozes wordt gesproken als een vriend van God. En in Exodus 33 lezen we dat God het zelf zegt tegen Mozes. In Jesaja 41 lezen we dat God zelf zegt dat Abraham zijn vriend is. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de keren dat Paulus aan anderen refereert als vriend. En niet te vergeten de wijsheden in Spreuken waarin gesproken wordt over vrienden en vriendschap. Exodus 33. In de tent sprak de Heer heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp. Maar de jonge man die hem assisteerde, Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Toen zei Mozes tegen de Heere: U hebt tegen mij gezegd, breng deze mensen naar het beloofde land. Maar u hebt niet gezegd wie u met mij mee wilt laten gaan. U hebt mij verteld dat ik uw vriend ben en dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Heere, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wilt gaan, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Denk er toch aan dat dit volk uw volk is. En de Heere antwoordde: Voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? En Mozes zei: Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend zijn van andere volken op aarde. En daarop zei de Heere tegen Mozes: Ik zal doen wat u mij hebt gevraagd. Want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en dat ik u als mijn vriend beschouw. Toen vroeg Mozes: Wilt u mij uw heerlijkheid tonen? De Heere antwoordde: Ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten trekken en de naam van de Heere luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. U zult mijn gezicht echter niet zien, want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mijn gezicht heeft gezien. kom hier op de rots naast mij staan. Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in die rotskloof zetten en met mijn hand beschermen tot ik voorbij ben gegaan. Daarna zal ik mijn hand weghalen en zult u mij van achteren zien. Mijn gezicht zult u nooit zien. Aldus Exodus 33, de verse 11 tot en met 23. En dan deze. Maar wat u betreft, Israël, u bent van mij. Ik heb u uitgekozen, want u bent nakomelingen van Abraham en hij was mijn vriend. Aldus Jesaja 41, vers 8. Maar Jezus zelf was ook uitgesproken over vriendschap. Ik zeg jullie net zoveel van elkaar te moeten houden als ik van jullie gehouden heb. Wie zijn leven voor zijn vrienden over heeft, heeft de grootste liefde. Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik zeg. Ik noem jullie geen knechten meer, want een heer neemt zijn knechten niet in vertrouwen. Maar ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles heb verteld wat ik van mijn vader gehoord heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn vader jullie alles zal geven wat jullie hem vragen in mijn naam. Ik draag jullie op van elkaar te houden. Dat staat in Johannes hoofdstuk 15, vers 12 tot en met 17. Nou haal ik een aantal dingen uit deze Bijbelteksten. Vriendschap is in ieder geval een onderwerp waarover we in de Bijbel kunnen lezen. Nou, mooi, want dat wil zeggen dat het belangrijk voor ons is. En aangezien de Bijbel een werkboek en een handleiding is, kunnen we eruit leren. Wat zie ik dan waarvan ik kan leren? Nou, ik zie dat het om relatie gaat. Ik zie dat het om liefde gaat. En ik zie gelijkwaardigheid, zelfs wanneer het onwaarschijnlijk is. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament zien we dat de mens is gekozen en benoemd als vriend, terwijl er niet echt sprake is van gelijkwaardigheid. Want come on, God de Vader en de Zoon, die staan toch wel echt ergens anders dan wij mensen. Onze drie-enige God is foutloos en helemaal zonder zonde. En dat zijn wij mensen echt totaal niet. God verraadt ons niet, maar wij mensen? En toch is er sprake van vriendschap. En wel op basis van, als je doet wat ik zeg. Gek hè? Je vriend of je vriendin, die ziet je al aankomen wanneer je zegt, als je doet wat ik zeg, dan ben je mijn vriend of mijn vriendin. Wie van jullie heeft dat geprobeerd? Als volwassene moet ik erbij vragen, want in de speeltuin en op het schoolplein bij de allerkleinste zag ik het wel gebeuren. En dat heeft me destijds ook wel verbaasd om te zien dat er dan één kindje is met een heel sterk karakter en heel bazig is en die deelt dan de lakens uit. En die gaat dan aan andere kindjes vertellen met wie ze wel en wie niet mogen spelen. Ik, die alle jaren van de basisschool gepest ben, kon dat als volwassene natuurlijk niet laten gebeuren. Gelukkig was en is mijn kind niet het type dat gepest werd of kon worden. Ze was juist heel populair. Er waren anderen die om haar aandacht vochten en zij was lief voor iedereen. Ja, iedereen die ze enigszins aardig vond dan. Het waren ook andere tijden. Maar goed, ik heb haar vanaf de peuterspeelzaal geleerd dat ze altijd lief en behulpzaam moest zijn. Maar pesten en gepest worden? Nee, dat waren geen opties. Je reageert direct op wat er gebeurt. Nou, dat had ze wel redelijk snel begrepen. Dus er werd niet voor haar door leeftijdsgenoten bepaald wat zij wel of niet mocht en met wie ze wel en niet om mocht gaan. Dat doet me denken aan een keer dat ik in de keuken stond. En mevrouwtje die was in de woonkamer aan de telefoon met haar vriendin. Het ging om een ander meisje uit de klas die constant tussen hun beiden kwam en de sfeer verziekte. Dat andere meisje die wilde niet dat mijn dochter en haar bestie vriendinnen waren. Ik heb het over groep 7, hè? Even voor alle duidelijkheid. Dat begin van het telefoongesprek dat ging nog tamelijk rustig. Maar op een bepaald moment hoor ik mijn kind met een bulderstem en in niet mis te verstaan hele grote woorden zeggen dat ze het gedrag van die ander wel helemaal spuugzat was. En het gebrek aan daadkracht van die bestie, die was ze ook helemaal klaar mee. Zie je niet dat die ander tussen ons wil komen en altijd de sfeer verpest? Wanneer wij met ons tweeën zijn, is het superleuk en gezellig. En dat doen we al zo vanaf groep 3. Maar deze die wil alleen maar stoken. Ze gunt ons niks en ze wil alles bepalen. Daar ben ik helemaal klaar mee. Jij moet maar kiezen wat je wil. Maar ik wil niet meer dat wanneer wij met z'n tweeën hebben afgesproken om iets te gaan doen, dat zij er plotseling bij komt. Ik doe het niet meer, dus kies maar, zij of ik. Mind you, groep 7, hè? Nou, ik kwam uit mijn keuken om te zien wie er nou zo autoritair in mijn woonkamer aan het telefoneren was. Toch zeker niet mijn 9-jarig kind. Dus ja, kinderen die kunnen heel prima voor zichzelf opkomen. En die weten ook wat vriendschap wel en niet is voor hun. Hoewel ze er het karakter voor heeft, bepaalt zij niet hoe en wat de ander moet doen. Ze is wat dat betreft net haar oma. Bevalt het je niet? Dan vertrek je toch gewoon. En het komt erop neer dat zij degene zijn die dan vertrekken. Nu ik er zo over nadenk, ben ik ook zo. Ik vertrek wel. Want als ik op die ander moet wachten, dan bepalen ze ook nog eens dat moment voor mij. Nee, dank u. Maar goed, wij mensen bepalen niet dat we vrienden zijn wanneer je doet wat ik zeg. Maar God zegt dat wel. En hoe zit dat dan? Misschien dat de volgende vergelijking iets van opheldering geeft. Wanneer iemand je vriend of vriendin is, dan heeft hij of zij het beste met je voor. Die wil jou zien winnen in het leven. Nou, wanneer die persoon een expert is op een bepaald gebied, bijvoorbeeld op financieel vlak, maar jij hebt werkelijk geen kaas gegeten van alles wat met geld te maken heeft, nou, dan zal je bestie tegen je zeggen wat je moet doen. Want met je in discussie gaan over een onderwerp waar je toch niks van snapt, is kansloos. Nou, je doet precies wat je vriend of vriendin zegt, omdat je haar 100% vertrouwt dat ze je het allerbeste advies heeft gegeven. Je gaat er blind in. Wij mensen kunnen ons daar tegenwoordig weinig bij voorstellen, want ja, wie kun je tegenwoordig nog zo vertrouwen? En dat is nou net waar het om gaat. Als je God 100% vertrouwt en dus doet wat hij zegt omdat je weet dat hij het beter weet dan jij, dan beloont God het vertrouwen door de naam vriend te gebruiken. Even over mijzelf. Ik ben een heel sociaal mens. Van kinds af aan vind ik het heerlijk om mensen om me heen te hebben. Ik wilde heel graag vriendinnen, maar ik werd gepest alle jaren van de basisschool. Op de middelbare school had ik wel een paar vriendinnen, maar eigenlijk toch niet echt. Want ja, het was gewoon wel heel hard werken om erbij te mogen zijn wanneer er wat gebeurde. Ik had wel vanuit de kerk vriendinnen, maar we woonden niet direct bij elkaar in de buurt. Ja, behalve eentje, hè? Die woonde in de wijk aan de andere kant van de buurt. Zij was de jongste van 5 kinderen en ik was als het ware het 6e kind. Zo vaak was ik daar. We waren als zussen en haar broers behandelden mij ook als een zusje. Dat wil zeggen, soms negeerden ze me en andere momenten bemoeiden ze zich met wat we deden. Zeker toen we de leeftijd hadden gekregen om naar de discotheek te gaan. broers zijn behoorlijk irritant. Want ze willen je niet meenemen. En wanneer je dan in de club bent en een jongen staat te dichtbij of die keek te lang, dan stond daar plotseling een van die broers. Achteraf kon ik er wel heel hard om lachen en ook zeer zeker waarderen. Mijn toenmalige bestie en ik, we waren onafscheidelijk. Waar je de een zag, zag je de ander ook. En dat is, nou, dat was vanaf we een jaar of 8 of 10 oud waren. Als jong volwassene ging het mis. En ik weet tot de dag van vandaag niet hoe en waarom. Ik had een huis gekocht met mijn toenmalige vriend in Amsterdam. Zij, mijn bestie, die ging studeren in Haarlem. En dus zei ik, hey, je hebt hier je eigen kamer. Dan hoef je minder te reizen, want Rotterdam is verder weg. Ze heeft het nieuwe huis bezocht. En toen ze die avond wegging, was dat de laatste keer dat ik haar gezien en gehoord heb. Jarenlang heb ik geprobeerd om te bellen. Kaarten te sturen. Via broers en zus. Via de moeder. Maar wie ik niet te spreken kreeg, was degene met wie ik alles had gedeeld tot dat moment. Ik kreeg zelfs via te horen dat ze niet mee ging stappen als ik ook naar die plek zou gaan. Heel erg vreemd. En het heeft me jaren pijn gedaan. Het verdriet van het verlies van iemand met wie je lief en leed hebt gedeeld jarenlang. Het is een rouwproces. En het heeft jaren geduurd om eroverheen te komen. Ik had mijn eigen toilettas standaard in haar kamer, want ja, ik was er nagenoeg elke week. En plotseling was dat voorbij en ik wist niet waarom. We hadden geen ruzie gehad, geen discussie, geen oneenigheid, echt helemaal niets aan de hand. Ik had haar uitgezwaaid nadat ik had laten zien waar haar kamer was. Hoezo? Zoals gezegd heb ik nooit antwoord gekregen op die vragen en dit was 1998. En we leven inmiddels in 2024. Gelukkig heb ik ruim 20 jaar geleden het los kunnen laten en het naast me neergelegd. Geaccepteerd dat de zusterliefde voorbij was en dat ik nooit zou weten waarom. Ja, het leven gaat door. Ik had een andere vriendin op de middelbare school ontmoet. We zaten samen in het tweede jaar, want zij had een jaar over gedaan en toen bleef ik zitten en ging zij door. Dus het was maar 1 jaartje. Maar we waren op elkaars netvlies. We hielden op de een of de andere manier contact, maar niet zo intensief als met mijn bestie van weleer. En op een verjaardagsfeestje van een van de gezinsleden van mijn zogenaamde tweede gezin, zag ik haar. En ik vroeg wat ze daar deed. Bleek de oudste broer van mijn bestie, en daarmee dus ook mijn oudste broer, bleek haar verkering te zijn. Nou, dat was lachen. Vanaf toen zagen en spreken we elkaar veel meer. En dat werd ook een hele intense vriendschap. Het was ware liefde. Want dat is hoe ik in elkaar zit. Ik ben intensief. We doen iets wel of we doen het niet. En als er een klik is, dan ga ik all in. En als ik van je hou, dan hou ik van je. Ik ben in wezen niet veranderd. Maar ik ben wel wat wijzer geworden. Dat wil zeggen dat ik nu beter en anders met mijn hart omga. Mijn liefde is nog steeds puur, maar mijn wijsheid leert dat ik hetzelfde terug mag verwachten van de ander wanneer de ander zegt van mij te houden of mijn vriendin zegt te zijn. Ik wil nog steeds alles geven, maar wijsheid zegt mij dat ik terughoudender moet zijn en best mag afwachten. Maar is dat mijn wijsheid of is dat gewoon wat er met een mens gebeurt na een aantal keer het hart te zijn gebroken? Is het Gods wijsheid als het aankomt op vriendschap? Mijn huidige bestie. Dat is mijn vriend sinds we kinderen zijn. We hebben elkaar leren kennen als kinderen door de kerk waar onze ouders kerkten. Zijn zus en mijn moeder, die hadden een bijzondere band gebaseerd op liefde en vertrouwen. Een beetje als tante en nichtje die een soort vriendinnenband hadden, zou je kunnen zeggen. Ze werd een soort oudere zus voor mijn zusje en ik. En haar jongste broertje en ik hadden al vroeg een goede band. Goede vrienden. Daar kwam liefde bij kijken. En daarna een beetje verwarrende tijd waarin we misschien beide ons afvroegen, wat is dit nou eigenlijk? Jaren later kunnen we de woorden aangeven. We zijn twee mensen die intens van elkaar houden en elkaar beter kennen dan we zouden kunnen beschrijven. Wij weten wat wij hebben. En voor de buitenwereld is het vreemd, want hoe kunnen een man en een vrouw nou zo intens met elkaar omgaan, maar geen liefdesrelatie hebben? Nou, de grap is, die hebben we wel degelijk, maar niet volgens de standaarden van de wereld. We kennen elkaar zo goed en we kunnen alles met elkaar delen. De mooie en leuke dingen, maar net zo makkelijk de moeilijke en minder mooie dingen. Onze relatie gaat verder dan een liefdesrelatie tussen menig man en vrouw die bijvoorbeeld getrouwd zijn. Althans, zo wordt het gezegd. Wij kunnen in één en dezelfde grote ruimte zijn, ieder in een ander uiterste van die ruimte, en zonder dat mensen ons kennen, kunnen ze aanwijzen dat wij bij elkaar horen. We zijn een eenheid. En dat verwart mensen. We houden van elkaar zoals vriendinnen van elkaar kunnen houden die door dik en dun voor elkaar door het vuur gaan. Als hij mij belt, neem ik op. Al is het maar om te zeggen dat ik niet kan praten op dat moment. Hij woont inmiddels een paar jaar aan de andere kant van de wereld. En toen hij vertrok, was ik echt bang om hem te verliezen. Hij niet. Hij was ervan overtuigd dat er niets zou veranderen. En hij heeft gelijk gekregen. Echte liefde is echte liefde. En daar speelt afstand geen rol tussen. Onze band is ondanks de afstand niet veranderd. We zijn nog even intens met elkaar verbonden. Als er iets is met de een of de ander, dan is de andere op de hoogte. Leeft en denkt en werkt mee. We hebben leuke, luchtige gesprekken. We lachen en gieren, brullen. Maar we huilen ook samen. We weten wat er speelt in elkaars leven. We lijden mee en we vieren mee. Onze vriendschap gaat over alle mogelijke grenzen. En we hebben elkaar beloofd dat het altijd zo zal blijven. Ik kan oprecht zeggen, hij is mijn vriend en ik hou van hem. Nee, het is geen vrouw. En dat maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld, behalve voor ons dan. Er zijn mensen die menen dat een innige vriendschap tussen mensen van het andere geslacht niet mogelijk is. Er zal ook wel iets anders spelen. Ja, dat hoeft dus niet het geval te zijn. Wij zijn daar een voorbeeld van. We houden van elkaars kinderen. Echt waar, ik had zijn jongste dochter zo in huis genomen, want zij en mijn dochter gingen zo leuk met elkaar om. Ze gedroegen zich heel soms af en toe als zussen. En daar werd ik heel gelukkig van en mijn meisje zichtbaar ook. Nou ja, goed, het leven nam een wending en toen ging zij bij haar moeder wonen en die meiden die zagen elkaar daardoor niet meer. Maar mijn vriend is zo gek op mijn dochter dat hij met haar omgaat alsof ze zijn dochter is. Zij heeft een betere vaderband met hem dan met haar eigen biologische vader. En dat allemaal omdat hij en ik al vrienden zijn vanaf onze kindertijd. Wij zijn ingewikkeld en onbegrijpelijk voor anderen, dus ik ga niet meer verder proberen om het uit te leggen. Maar deze aflevering gaat over vriendschap, dus natuurlijk moet ik het over ons hebben. Eigenlijk gebruik ik best veel woorden voor iets dat ik niet goed kan beschrijven. En dat zegt op zich veel over dit onderwerp. Wat is nou echte vriendschap? Wanneer noem je iemand je vriend of vriendin? En wat is nou de definitie van een vriend of een vriendin? Ik sprak met een vriend van mij hierover. Iemand anders dan mijn bestie. En in een van onze vele gesprekken kwam dit onderwerp te sprake. Wanneer noem je iemand je vriend? En dat heeft me aan het denken gezet. Want wat is een vriend? Wanneer noem je iemand een vriend of een vriendin? En dan heb ik het niet over de relatie die in de wereld de voorloper is van je verloofde of je echtgenoot en in veel gevallen een levenspartner is zonder titel. Die vorm van vriend of vriendin, die bedoel ik niet. Vriendschappelijke relaties die je kunt hebben naast je huwelijk. Een relatie met iemand anders dan je zus, je broer of je echtgenoot. Nou ja, zoals je kunt horen, struggle ik nog steeds hè, met het vinden van een definitie. Voor mij is een vriend iemand die ik volledig vertrouw. Als hij of zij dingen van mij weet die anderen niet weten, dan ben ik er gerust op dat het bij die ene persoon blijft. Mijn vriend of vriendin meent het met mij, heeft het beste met mij voor en kent mij zo goed dat hij of zij precies weet hoe iets tegen mij te zeggen, of het nou makkelijk is of niet. Een vriend of een vriendin die leeft mee met alles. De leuke en de verdrietige dingen. Geboorte en overlijden. We zitten op de eerste rij. Vriendschappen zijn niet uitgesloten van verandering. En ik bedoel daarmee dat een vriendschap kan veranderen van vorm en misschien zelfs van inhoud. Een echte goede vriendschap kan een bepaald moment stil of afwezig zijn of lijken. En een ander moment of een andere fase van het leven kan die vriendschap opleven en zelfs intensiveren. Dat ken ik ook. Mijn vriendin van de middelbare school ken ik dus al zo lang, ja. We hebben jaren gehad dat we elkaar iedere dag minstens één keer spraken. En we hebben jaren gehad dat we elkaar niet spraken en zagen. En dat is een paar keer gebeurd in die 35 jaar dat we elkaar kennen. Gek? Misschien. Maar we kennen elkaar zeer goed. We weten wat we aan elkaar hebben. Het is een relatie en die is aan verandering onderhevig. Net als alle andere relaties in ons leven. Terug naar de Bijbel, waarin ik op zoek ging naar wat God te zeggen heeft over vrienden en vriendschap. En als ik alles goed naast elkaar leg, dan gaat het bij God erom dat je hem blind moet vertrouwen. Abraham deed wat God zei en God noemde hem zijn vriend. Jezus zei dat hij zijn leerlingen vrienden noemt wanneer zij doen wat hij zegt. Hij zei ook dat je leven over hebben voor je vrienden de grootste vorm van liefde is. Dat is interessant. Heb jij je leven over voor je vrienden? Zou jij sterven voor één of meer van je vrienden? Verwacht jij dat je vrienden hun leven over hebben voor jou? Zijn jullie dan wel echte vrienden? En een andere interessante vraag is dan, als of wanneer je Gods definitie van vriendschap volgt, en je komt er zo achter dat je geen vrienden hebt, hoe noem je die mensen dan als je ze niet je vriend of vriendin kunt noemen? En hoe belangrijk vind jij het om de Bijbelse definitie aan te houden van vriendschap? Is dat haalbaar in deze wereld? Allemaal hele interessante vragen waar ik nog even over na moet denken voordat ik ze kan beantwoorden. Heb jij antwoorden? Deel ze gerust met mij, want ik ben zeker benieuwd. Wat ik wel weet voor mezelf, is dat vriendschap een relatie is en de intensiteit van die relatie die bepaalt of ik je een vriend of vriendin noem. Voor mij speelt vertrouwen een hele grote rol. Als ik niet weet of ik je kan vertrouwen, dan kun je alvast geen vriend zijn. Maar is vertrouwen alles? Hoe belangrijk is liefde? Moet ik intens van iemand houden om voor die persoon te willen sterven voordat ik hem of haar mijn vriend kan noemen? Toen ik jonger was, zou ik die laatste vraag met een volmondige ja hebben beantwoord. Vandaag denk ik daar nog even over na. Wat ik in ieder geval belangrijk vind, is dat er wederzijds respect en liefde moet zijn. Een groot vertrouwen en de wetenschap dat mijn leven geen gevaar loopt in hun bijzijn. Is dat voldoende? Heb ik daarom niet zoveel vrienden? En wat is veel? Ook een leuke vraag. Ja. Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Dat zong Het Goede Doel. Een Nederlandse band met heel veel hits in de jaren 80. En dit nummer komt uit 1983. Het is geen christelijk nummer dus. Wel een hele grote hit die mij direct te binnen schoot. Nou, die tekst van het nummer is niet heel positief. Uiteraard heel erg van deze wereld, vol met pijn en verdriet en berouw. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Vriendschap is hoopvol, liefdevol en van zeer grote waarde. Vriendschap is zelfs wijsheid. Ja, een echte vriend blijft altijd een vriend en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap. Ja, dat staat in Spreuken 17, vers 17. En wie veel vrienden heeft, die raakt geruïneerd. Maar een echte vriend is meer waard dan een broer. Dat staat in Spreuken 18, vers 24. En deze spreuk die suggereert dat het hebben van heel veel vrienden niet gezond is en niet verstandig is. En er is ook een verschil in vrienden en een echte vriend. De laatste is waardevoller dan een bloedverwant. En nou weet ik wel dat dat ook cultureel gebonden is. Want in deze westerse contraien betekent bloedverwant weinig tot niets. Maar ga een paar kilometer naar het zuiden of naar het oosten en dan denkt men daar heel anders over. Maar goed, misschien bewaar ik dat voor een andere aflevering. De berispingen van iemand die van u houdt worden ingegeven door vriendschap. Maar vriendelijkheid van iemand die u haat komt voort uit bedrog. Dat is Spreuken 27, vers 6. Geurige olie maakt het hart blij, net zoals de goede raad die de ene vriend de andere geeft. En dat staat in Spreuken 27, vers 9. Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander. Dat is Spreuken 27, vers 17. En daarin lees ik dat er een vorm van gelijkheid moet zijn. Wil dat zeggen dat je hetzelfde moet zijn om vrienden te zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar scherp moet houden. Eerlijk moet kunnen zijn tegen elkaar en niet bang zijn om elkaar de waarheid te zeggen. Letterlijk scherp houden. Wanneer de een niet scherp of alert is, dan moet de ander er zijn om je wakker te schudden. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, dan zit hij in moeilijkheden. Dat is een wijsheid die komt uit het boek Prediker, hoofdstuk 4, vers 10. Een vriend is nodig in het leven. Ik zeg wel vaker dat Genesis 2 vers 18 niet alleen over man, vrouw als voortplantingspaar en levenspartners gaat. Het gaat net zo goed op voor vriendschap. Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Een vriend is ook een helper. En volgens mij wordt de Heilige Geest ook een vriend genoemd. Je komt sneller en makkelijker uit de moeilijkheden wanneer je samen bent met iemand. Of in ieder geval iemand hebt om je eruit te halen of samen mee in de put te zitten. Want wie geen medelijden heeft met de vriend die lijdt, toont geen ontzag voor de Almachtige. In welk boek staat dat? In Job 6 vers 14. Job, zijn vrienden, die waren er om samen met hem te rouwen. Hem te troosten, maar ook om hem van wijsheid te voorzien. Nou, dat ging niet helemaal zoals het zou moeten. En op een bepaald moment vulden ze Jobs hoofd met hun eigen wijsheid en niet met die van God. Wij kunnen niet voor God spreken, al proberen we dat al te vaak wel te doen. De wijsheden, zoals we lezen in de wijsheidsliteratuur in de Bijbel, leerden ons vooral dat wij gebrek hebben aan wijsheid. En dat is op zich niet erg, want wat we moeten doen is samen zoeken naar antwoorden en wijsheid. En wanneer we die niet kunnen vinden, dan moeten we elkaar in ieder geval voor God blijven brengen. Dat wil zeggen, bidden voor elkaar en elkaar blijven herinneren aan het woord van God. Elkaar troosten met het woord van God, met de kennis en de wijsheid die we ontvangen hebben. Maar boven alles, zijn vrienden er om van elkaar te houden zoals Jezus het heeft voorgedaan. Zoals zijn eigen woorden zeggen in Johannes 15. Nou, ik heb muziek natuurlijk. Muziek is een onderdeel van deze podcast. En zoals je weet is er een playlist, of misschien weet je het niet, maar dan hoor je het nu, dat er ook een playlist is met alleen maar muziek. Christelijke muziek, gospelmuziek, worship, dat soort muziek. Een hele lange lijst. En er staan een aantal nummers in die gekoppeld kunnen worden aan deze aflevering. Friend in Jesus van de band Kane. Jongens, die band Kane, is een goeie. Daar ben ik wel echt fan van ondertussen, kan ik zeggen. Maar er is ook een nummer van Israel Houghton. En die kent, nou, ik denk dat heel veel mensen dat nummer kennen. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Ik denk dat veel mensen die wel kennen. Maar ja, hè? In mijn eigen opvoeding ben ik toch wel grootgebracht met een heel bekend lied. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Nou, weet je, als je niet uit de kerkwereld komt, als je niet bent opgegroeid in de kerk, dan zal je dat lied misschien niet kennen. Maar ik denk dat heel veel mensen die wel zijn opgegroeid in de kerk, dat lied wel kennen. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar de playlist. En wie weet kom je andere liederen tegen waarmee je dan een associatie hebt met dit thema vriendschap. En mocht je andere nummers kennen die ik hier niet heb genoemd en die je misschien ook niet in de playlist hoort, dan mag je mij natuurlijk altijd op het idee brengen. Je mag het als een suggestie geven. Ik zou zeggen, laat een berichtje achter in je favoriete podcast app of op mijn socials, op Facebook of op Instagram of op TikTok of op YouTube. Ja. Allemaal plaatsen waar je challenge in V terug kunt vinden en waar je berichtjes kunt achterlaten. Als je nog niet bent geabonneerd op een van deze voorgenoemde kanalen, doe dat alsjeblieft. Dat zou ik zo leuk vinden. Maar niet alleen voor mezelf, maar ik gun het andere mensen zo dat zij de podcast ook leren kennen. En dat ze ook gaan luisteren en dat ze dat ook allemaal meekrijgen. En natuurlijk niet te vergeten de live-uitzendingen op Instagram en op YouTube. Breng mensen op de hoogte. Deel het. Hou het niet voor jezelf. Hè? Misschien heb je wel een hele goede vriend of vriendin of iemand met wie je wel vrienden zou willen zijn. Nou, misschien is dit wel een hele leuke binnenkomen. Je weet het niet, je weet het niet. Ik zou zeggen, deel het. Maak andere mensen deelgenoot. Laat andere mensen ook gezegend worden door deze afleveringen. Zowel de podcast als de live uitzendingen op Instagram en YouTube. Ik zegen jou. Tot de volgende aflevering. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!